Goedemorgen gemeente. Welkom hier in de kerk. Fijn dat u hier gekomen bent. Ook welkom aan u die thuis op een andere plaats naar deze dienst kijkt of luistert. We hopen dat u zich met ons verbonden voelt. Ook een bijzonder welkom aan de kerkraadsleden die met vrij kleine oogjes vanuit huis deze dienst aan het volgen zijn, omdat we afgelopen weekend ons kerkraadsweekend hebben gehad. Voorganger is vandaag Heidi Kramer. Organist is Hendrik Loosman en lector is Co Wakker. Er is vanmorgen kinderkerk voor de groepen 1 tot en met 8. De eerste collecte, de diaconiecollecte, is vanmorgen bestemd voor noodhulp. En de tweede collecte is voor de kerk. Thuis kunt u geven met de gift-app. De bloemen die op de tafel in de hal staan, die gaan vanmorgen naar Marijke de Rode. Als dank voor alle goede zorg voor de kerk en voor de kerkraad. Wie van u zou de bloemen na de dienst bij hun thuis willen brengen? Nico? Dankjewel Nico dat jij dat wil doen. Heel fijn. Tot zover de mededelingen. We beginnen deze dienst door staande te zingen van Psalm 122, vers 1 en 3. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij. De kerkraad wenst u hier en thuis een fijne en gezegende dienst toe.
zullen we in een moment van stilte ons voorbereiden op deze dienst in de ontmoeting met elkaar en de ontmoeting met de levende Heer. Onze hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon, in gemeenschap met de Heilige Geest. Laten we met elkaar gaan zingen van uit de opwekkingsbundel, lied 125. Heer, ik kom tot u, hoor nabij gebed. We zingen de vier coupletten omdat ze gewoon alle vier bij elkaar horen. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden en hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zover als het oosten is van het westen, zover heeft hij onze zonde van ons verwijderd. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heer zich over wie hem vrezen, ontzag voor hem hebben. Hij wil ons er ook bij helpen met leefregels waarmee we ook weer de nieuwe week in mogen gaan. Die ons zullen helpen om dicht bij God te blijven. En in een variant ook op Exodus 20, de 10 woorden, lees ik die vanmorgen. God zegt dit: ik ben de Heere, jullie God. Jullie bevrijder uit de slavernij van een zinloos bestaan. Vereer geen andere goden. Laat je door niets opnieuw slaaf maken, want ik heb je toch bevrijd. Maak geen beeld van mij. Niet van steen, maar zeker ook niet in je hoofd. Want ik ben veel te groot dat ik zou passen in het plaatje dat jij in je hoofd maakt. Gebruik mijn naam niet zomaar. Noem mij niet bij de dingen waar ik niets mee te maken heb of wil hebben. Vier één dag in de week als dag om mij te zoeken en om mij te eren. En om samen met degene die je lief hebt te leven en het te vieren. Laat het een vrije dag zijn, want voordat je het weet, word je slaaf van je werk of van school. Houd je vader en moeder in ere. Zorg voor hen als ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Je moet niet doodslaan. Maak elkaar ook het leven niet onmogelijk door woorden of door daden. Wees niet onverschillig over wat er met een ander gebeurt. Wees trouw aan wie je lief hebt. Wees zuinig op de mensen van wie je houdt en op mensen die van elkaar houden. Je zal niet stelen. Wat je hebt, heb je van God gekregen om goede dingen mee te doen. Spreek niet vals, gemeen, over een ander door hem zwart te maken. Of het nu waar is wat je zegt of niet, wees te vertrouwen. Weet te zwijgen. Wees tevreden met wat je hebt, want jaloezie maakt alles van jezelf kapot. Begeer niet wat een ander heeft. Wees tevreden met wat je hebt, want je bent een kind van God. De Heer Jezus vatte het zo samen, waarbij hij eigenlijk herhaalde wat de Tora al leert. Hoor Israël, de Heere is onze God, er is maar één God. Je moet de Heere God lief hebben met alles van je hart, je ziel, je kracht en alles wat in je is. Dat is het eerste gebod. En het tweede gebod, net zo groot en net zo belangrijk. Heb je naaste lief als jezelf. En de kerkvader Augustinus kon het nog korter. Die zei: heb lief en doe wat je wilt. Dat is de samenvatting van de wet in één woord: liefde. Laten we zingen van lied 117a. Gij volken, loof uw God en Heer, wil hem het loflied zingen. 117a.
Thank you.
voordat de kinderen zo naar de kinderkerk gaan en wij hier in de kerk ook uit de Bijbel gaan lezen, willen we eerst bidden om de nabijheid van de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, wat een voorrecht om ook op deze zondagmorgen hier weer bij elkaar te komen in de kerk, uw huis, of gebruik te maken van de middelen van de techniek, zodat we nu ook deze dienst op een andere plaats kunnen meevieren. Dank u wel, Heere God, dat we dat in alle vrijheid kunnen doen en dat er om ons heen geen ernstig grote dingen gebeuren waardoor ons leven van het ene op het andere moment op zijn kop is komen te staan. En in de afgelopen week hoorden we daar toch ook weer van. Die verschrikkelijke aardbeving daar in Myanmar en de wijde omgeving. Heer, we bidden u daar voor alle slachtoffers. Voor mensen die het leven moesten laten, zo onverwacht. Voor alle hulpverleners die doen wat ze kunnen en proberen te redden wat er te redden valt. We bidden u in bijzonder voor dat land, Heere God, wat al zo lange tijd ook in een situatie leeft van oorlog en geweld. En nou dit er overheen. We bidden u, wilt u toch daar nabij zijn? En dan zitten wij hier in de kerk, of zitten thuis of op een andere plaats verbonden via de livestream. In alle rust, in alle vrede. Misschien woelt er wel van alles in ons hart, want het wil niet zeggen dat er in onze eigen levens niets aan de hand kan zijn. Maar dat hier een plek mag zijn, Heere God, waarin we in de stilte van het moment u mogen ervaren. In het orgelspel of in de liederen die we zingen, uw stem mogen horen. En nog meer, dat we door de woorden uit de Bijbel heen uw liefde mogen voelen en ervaren en bemoedigd mogen worden. Dat we mogen weten, Heere God, en ook mogen beseffen dat u het bent die ons vast wil houden, dwars door alles heen. We bidden om uw nabijheid als we zo de Bijbel gaan openen, hier in de kerk of bij de kinderen in de kinderkerk. Dat we zo ook mogen ontdekken, voor het eerst of opnieuw, dat u ons nooit los zult laten, maar dat u ons telkens weer dingen in handen geeft waarmee we verder kunnen en mogen. Dat we bemoedigd mogen worden door wat u ons vanmorgen te zeggen hebt. Heer, dat we ons zo ook mogen richten op u. En dat alles wat ons bezig kan houden, waardoor we misschien afgeleid kunnen worden, in ieder geval voor dit uur even op de achtergrond raakt. Heer, dat onze oren geopend zijn. En dat ons hart ontvankelijk is voor dat wat we mogen vieren en beleven in deze dienst. Kom, Heilige Geest, en raak ons aan. In het orgelspel, in het bedienen van de techniek, in het zingen, in het luisteren, in het spreken. Voor jongeren en ouderen, voor iedereen, hier of thuis, met elkaar verbonden. In die ene naam, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heiland en Verlosser. Amen. Nou, jullie weten wel, als ik hiervoor mag gaan, dat ik meestal probeer aan te sluiten bij wat de kinderen in de kinderkerk behandelen. Dat heb ik vanmorgen niet gedaan. Maar de kinderen in de kinderkerk die gaan het hebben over die laatste maaltijd die Jezus houdt met zijn vrienden voordat hij uiteindelijk op weg gaat naar Golgotha, op weg gaat naar zijn lijden en sterven, maar ook de opstanding die daar gelukkig ook op volgt. Hier in de kerk gaat het over een graankorrel. Al met al dacht ik, is wel een mooi lied waarin beide gecombineerd wordt. Weet je dat de lente komt, weet je wel dat Jezus leeft. Dat gaan we zingen. En daarna mag Emily naar voren komen om de kaars aan te steken en mee te nemen naar de kinderkerk. Emily. Het mooie van de paaskaas, nu die niet zo hoog meer is, is dat ook de kinderen er makkelijker bij kunnen. Zelf dicht, dat moet ik wel doen. Dat moet er ook maar precies in passen. Volgens mij zit hij goed zo, Emily. Alsjeblieft. We zien jullie straks weer terug. Hier in de kerk gaan we lezen uit het evangelie van Johannes. Johannes 12 vanaf vers 20. En Ko Wakker zal dat voor ons gaan lezen.
Je moet een beetje schuin kijken hoor dan. 6 dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, waar Lazarus woonde, die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Martha bediende... Moet met vers 20 beginnen. Jezus... Dagen? Zo bitter? Jezus spreekt over zijn dood. Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Bethsaida in Galilea en vroegen of ze Jezus konden zien. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Werkelijk, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het 1 graankorrel. Maar wanneer hij sterft, brengt hij veel vruchten voort. Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En die mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Nu slaat de angst mij om het hart. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Zo spreekt de Heer.
Wij danken God. We zingen van lied 556, heb ik hier staan. Op bord staat 536. Het zal in mijn aantekeningen goed zijn. Alles wat over ons geschreven staat, gaat gij volbrengen in de 40 dagen. Dat zingen we vers 1, 4 en 5. Dan is dan toch het nummer 556. Heb jij dat goed? Staat het op het bord? Zo word ik zelf in de war gebracht. Door wat ik. Oké, maar daar staat 36, dus vandaar dat ik. Daar keek ik naar. Maar als we maar het goede lied hebben, daar staat het goed. Dus dat scheelt alweer. Na de verkondiging zingen we van lied 650 de aangegeven coupletten. De aarde is vervuld. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, soms heb je een kruiwagen nodig. En dan bedoel ik niet zo'n letterlijk ding waarmee je van de ene kant naar de andere plek iets verplaatst. Maar zo'n situatie waarin je geholpen wordt om ergens iets gedaan te krijgen. Bijvoorbeeld een sollicitatie. Je kent iemand binnen het bedrijf waar je graag zou willen gaan werken. En je zou die persoon kunnen vragen om een goed woordje voor je te doen. Soms helpt dat ook inderdaad. Of je krijgt een tip dat er ergens een huis te koop staat en je wilt heel graag een huis kopen of ergens een plek gaan, eigen plek om te wonen. En nog voordat het huis op Funda aangeboden wordt, kan je dan al wat actie ondernemen en misschien wordt het je wel gegund dat jij de koper wordt. Of je wilt heel graag iemand van dichtbij zien. Een belangrijk persoon of iemand die je heel hoog acht. Hoe mooi als je dan iemand hebt die dat even voor je kan regelen. Ja, soms heb je het idee dat er mensen zijn die altijd zo'n kruiwagen hebben, terwijl een ander dat nooit heeft. En aan dat voorbeeld van zo'n kruiwagen moest ik denken toen ik dit gedeelte vanmorgen las. En dat is niet zomaar dat ik het lees. De gemeentes waar ik werk ook, daar volgen ze een project van Bijbel Basics. En dat gaat over tuinen. Het begint uiteraard met de tuin in de Hof van Eden. Die zo prachtig en mooi is, volmaakt. God heeft het allemaal goed geschapen. Adam en Eva die eruit moeten. Een situatie van een woestijn waar alles dor en droog lijkt te zijn, maar toch met het uitzicht van Gods belofte dat er ooit in de toekomst weer zo'n prachtige, nieuwe, volmaakte tuin zal komen. En daar past dit gedeelte van vandaag ook in. En ik hoop dat dat wat duidelijk gaat worden door mijn woorden uit de preek. Ik moest dus denken aan zo'n kruiwagen. Jezus die is in Jeruzalem binnengekomen op een ezel. Het feest is aanstaande, het Paschafeest. Drukte van belang in Jeruzalem. Heel wat mensen hebben ook gezien dat Jezus is binnengekomen. We zongen het net, hè. Vandaag Hosanna, morgen kruisig hem. Een grote oploop van allemaal mensen die achter Jezus aangaan en hem willen zien. En hem ook zien als de grote redder. Die komen gaat met de fariseeën en schriftgeleerden aan de kant. Die proberen om de mensen bij hen vandaan te krijgen. Maar ze constateren, we hebben niets bereikt. Want de hele wereld loopt achter hem aan. Onder al die toegestroomde mensen zijn ook buitenlanders. Johannes typeert ze hier als Grieken. Niet zo vreemd, de hele toenmalige wereld sprak vooral Grieks. Maar in de grondtekst staat het hier zo dat het geen Grieks sprekende Joden zijn, maar heidenen. Waarschijnlijk hebben ze hun eigen goden afgezworen, voelen ze zich aangetrokken door de God van Israël en de Joodse feesten waarmee de daden uit het verleden en de beloften voor de toekomst gevierd worden. Ze waren niet besneden, maar bezoeken wel de synagogen en proberen zich ongetwijfeld te houden aan de wetten en de Sabbat en alles wat er in de Tora geschreven staat. En nu zijn ze dan in Jeruzalem gekomen om het Pascha, het feest van bevrijding, mee te vieren. Blijkbaar ook onder de indruk van alles wat ze van Jezus gehoord hebben, zijn ze op zoek naar een mogelijkheid om hem te zien. Dat staat er letterlijk. Nou, dan zou je zeggen, dan ga je aan de kant van de weg staan. Dan komt Jezus vast wel langs, net zoals Zacchaeus dat wilde, om hem te zien. Maar zouden ze niet vooral Jezus willen ontmoeten? Misschien wel met hem in gesprek gaan. Maar ja, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Dan heb je wel een kruiwagentje nodig. Want het lijkt onmogelijk om door al die mensen heen dicht bij Jezus te komen. En daarom klampen ze Filippus aan, een van de leerlingen van Jezus. En heel beleefd vragen ze hem: meneer, zou u ons wel bij Jezus kunnen brengen? We willen hem graag zien. Maar Filippus weet kennelijk niet zo goed wat hij ermee aan moet. En daarom overlegt hij eerst maar eens met Andreas. Want zou het niet gevaarlijk zijn om Jezus in contact te brengen met buitenlanders? Zeker in de nabijheid van de tempel, waar niet-Joden niet mochten komen. Zou dat alleen maar nog meer de woede van de Joodse leiders kunnen aanwakkeren, als ze zien dat Jezus contact heeft met niet-Joodse mensen? En bovendien, Jezus heeft steeds gezegd dat hij voor Israël gekomen is en niet voor de heidenen. Zou Jezus deze Grieken dan wel te woord willen staan? Maar na enig onderling overleg besluiten Filippus en Andreas om toch de vraag bij Jezus neer te leggen. Het antwoord van Jezus is niet direct wat zij en waarschijnlijk ook wij niet zouden verwachten. Je zou kunnen denken dat Jezus zegt: geweldig, breng ze maar hier, dan praat ik met hen. Of als Jezus het echt niet zou willen, dat hij ook resoluut nee gezegd zou hebben. Het antwoord van Jezus op het verzoek van Filippus en Andreas lijkt zelfs wel wat merkwaardig. Het lijkt wel of zijn reactie eigenlijk helemaal niets te maken heeft met de vraag. Want hij zegt: het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Of zoals het in de Nieuwe Bijbelvertaling staat, dat de Mensenzoon tot majesteit verheven zal worden. En niet alleen Filippus en Andreas horen Jezus dat zeggen. Al die mensen op het tempelplein horen het ook. Eerder heeft Jezus een aantal keren gezegd dat zijn uur nog niet gekomen was. Bijvoorbeeld bij de bruiloft in Kana. Maar nu lijkt het erop dat de vraag van deze Grieken een soort van kantelpunt is. Voor Jezus wordt door dit verzoek duidelijk dat het moment nu gekomen is. Zijn tijd is aangebroken. Het moment van waarop liefde en bevrijding plaats zal vinden. De Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. En daarmee bedoelt Jezus zichzelf. Maar ja, dat verheerlijken zal niet gebeuren op de manier zoals de mensen het verwachten. Jezus is geen aardse Messias, geen aardse koning die zal zegevieren. Nee, hij is de hemelse Messias. En alle verwachtingen die mensen hebben, denk maar aan de manier waarop ze Jezus als koning hebben toegejuicht in de veronderstelling dat hij hen zou bevrijden van de Romeinse bezetter. Al die verwachtingen zullen niet waargemaakt worden. Want het zal heel anders gaan dan ze denken. Voordat Jezus werkelijk verhoogd kan worden en zijn volle glorie er zichtbaar zal zijn, moet er eerst nog wat gebeuren. Dan zegt Jezus: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft het maar één graankorrel. Maar wanneer het sterft, dan brengt het veel vruchten voort. Zoals al vaker gebruikt Jezus ook nu weer een beeld dat iedereen kent. En daarmee wil hij duidelijk maken waar het nu echt om gaat. Iedere boer weet het. Je moet zaad eerst zaaien. En het moet de kans krijgen om te ontkiemen en te groeien voordat het oogst opbrengt. koren komt er pas als die graankorrel in de aarde is gevallen. Dat beeld begrijpt iedereen, toen en nu nog steeds. Alleen de omstanders zullen in dit geval zich wel afvragen waarom Jezus juist nu dit beeld gebruikt. In een reactie op wat Filippus en Andreas hem gevraagd hebben. Wat heeft een stervende graankorrel nu te maken met de mogelijkheid van Jezus om niet-Joodse mensen te ontmoeten? Wat heeft het nu te maken met wat Jezus zegt? Mijn uur is nu gekomen en de mensenzoon zal verhoogd worden. Voorwaar, ik zeg u. Wat Jezus hier zegt is belangrijk. Luister goed naar hem. Hij gebruikt het beeld van een stervende graankorrel om aan te geven dat de mensenzoon alleen verheerlijkt kan worden door de dood heen. Doet dat ook niet denken aan de woorden die Jezus al eerder zei tegen Nicodemus? Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de mensenzoon verhoogd worden. Om gered te worden, moesten mensen in de woestijn omhoog kijken naar die slang daar op die stok, anders zouden ze alsnog sterven. En zo zal het ook gaan gebeuren met wat Jezus te wachten staat. Hij kan alleen werkelijk Messias, de redder worden en verhoogd worden als hij door de dood heen gaat. En daar moeten de mensen dan ook op letten. Jezus zal gedood worden doordat zij, die mensen, hem aan het kruis zullen slaan. Maar na dat kruis moeten zij opkijken om echt gered te worden. Niet zozeer van die Romeinse bezetter, maar wel met het oog op de eeuwige toekomst, Gods koninkrijk. Of om met het thema van het project ook weer te zeggen, in de tuin van de doodse akker Golgotha heen wint het leven met uitzicht op een prachtige toekomst. Het lijkt onvoorstelbaar, maar juist op die manier zal Gods glorie zichtbaar worden. In het lijden en sterven van Jezus op Golgotha wordt duidelijk dat Jezus gekomen is, voor wie Jezus gekomen is. En pas als dat allemaal gebeurd is, kan Jezus ook mensen naar zich toetrekken. Dat staat in het stukje wat we niet gelezen hebben, maar daar wordt er op uitgebreid op ingegaan. Een teken van Gods liefde voor mensen, die zich niet alleen maar beperkt tot Israël, maar zich uitstrekt over de hele aarde. En ook Grieken, niet-Joodse mensen, mogen daarin delen. Ze zouden Jezus niet alleen maar zien of ontmoeten, zoals deze mannen mensen aan Filippus en Andreas gevraagd hebben. Het zou veel meer en beter worden. Ze zouden tot hem komen, omdat Jezus zelf hen door zijn machtige liefde van God naar hem toe zou trekken. Door de dood heen getrokken tot nieuw leven. Een leven in die volmaakte tuin die er eens weer zal zijn. De manier waarop Jezus praat over een graankorrel die in de grond valt en sterft, lijkt dan wel vreemd. Maar het is eigenlijk het begin van het antwoord dat hij geeft op het verzoek van Filippus en Andreas. De tijd van Jezus is nu gekomen. De voorbereidingen zijn klaar en de grote gebeurtenis moet gaan plaatsvinden. Het grootste moment waarop Gods liefde voor mensen zichtbaar zal worden, door wat zijn Zoon Jezus zal gaan volbrengen. En toch is het niet allemaal zo vanzelfsprekend en gemakkelijk als het nu op papier staat en wij het kunnen lezen en horen. Ja, Jezus' tijd is gekomen, maar het grijpt hem wel naar de keel. De angst slaat hem om het hart. Ontroerd en verward, erg verontrust. Zou hij het niet over kunnen laten gaan? Dat is ook wat Jezus bidt. Vader, laat dit ogenblik toch aan mij voorbij gaan. Dat is geen ongehoorzaamheid, maar eerder de vraag of het doel dat God voor ogen heeft ook tot stand kan komen. Vrucht mag dragen, zonder zijn sterven. Maar Jezus geeft eigenlijk zelf gelijk het antwoord. Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Doet ook denken aan wat Jezus straks in Gethsemane zal bidden. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jezus onderwerpt zich vrijwillig aan de wil van de Vader. Laat zien hoe groot uw naam is, Vader. In antwoord op het gebed van Jezus spreekt God vanuit de hemel. Voor omstanders lijkt het een donderslag. Zomaar uit het niets gebeurt het dat Gods stem klinkt. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Ook al verstaan ze dan misschien niet precies wat er gezegd wordt, maar de mensen begrijpen wel dat er iets bijzonders aan de hand is. Sterker nog, Jezus zegt dat de stem niet klinkt voor hemzelf, maar voor al die mensen tegen wie hij spreekt. Dat lijkt misschien wel lastig te begrijpen. Je zou toch denken dat Gods stem klinkt juist om Jezus te bemoedigen, ook al zou Jezus hoe dan ook vrijwillig de weg van lijden en sterven gaan. Bovendien lijkt het erop dat de mensen niet eens precies gehoord hebben wat er gezegd wordt. En toch gaat het om al die mensen. God antwoordt gelijk op het gebed van Jezus. En het zou een aansporing kunnen zijn om toch te gaan geloven in die man die voor hen staat. En straks door zijn lijdensweg zal laten zien hoe groot Gods liefde is. Niet beperkt tot Joden, maar bestemd voor alle mensen. En daarom mogen mensen uit alle tijden en op alle plaatsen delen in die liefde. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zou je kunnen zeggen. Hoe je daaraan komt? Nou, door een kruiwagen te gebruiken. Niet zo'n een om van de ene plek naar de andere plek iets te verplaatsen. Maar die ene, die alles voor ons gedragen heeft. Door als een graankorrel te sterven en van daaruit nieuw leven te geven. Jezus Christus, met alle respect gesproken, wil voor ieder van u, van jou, van mij, zo'n kruiwagen zijn. En het is aan ons of we hem willen gebruiken. Met andere woorden, of we willen delen in zijn liefde. Of we willen delen in zijn lijden en sterven om door hem ook weer op te staan. Of wij onze levens in zijn hand willen leggen. Niet om als een slaaf te volgen, maar om in alle vrijheid te mogen ontvangen van zijn liefde. En zo deelgenoot te worden aan het feest dat er aankomt. Jezus wijst zijn omstanders nog maar even op dat het een belangrijke beslissing is die je neemt. Want wat je ook kiest, het heeft altijd gevolgen. Of het duister, of het licht. En dat val ik maar even samen in een paar eigen woorden. Zonder Jezus als het licht van de wereld is het donker in een mensenleven. Alsof die graankorrel niet tot ontkiemen gekomen is en daarom ook geen vrucht kan dragen. Met Jezus als het licht in de wereld mag je je levensweg in het licht gaan. Zelfs als het door allerlei omstandigheden donker is. Met andere woorden, je hebt die kruiwagen echt nodig. En toen dacht ik ook nog even aan woorden van Psalm 146. We hadden het kunnen zingen, maar soms is het zo lastig om liederen te kiezen. Maar ik moest denken aan Psalm 146. Wel gelukzalig is ieder te noemen die Jacobs God als helper heeft. Wat zou hem schaden? Wat zou hem verdoemen die dag aan dag met Christus leeft? Wie met de Heer te raden gaat, die staat hij bij, met raad en daad. Halleluja. Amen. Zullen we samen danken en voorbeden doen en onze gebeden afsluiten, ook door samen het Onze Vader te bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat op enig moment uw tijd ook werkelijk gekomen is. Dat u de weg bent gegaan die u, Heere God, bedoeld had dat Jezus zou gaan. Niet uit een soort van wraak of vergelding, maar uit een intense, diepe liefde. Hebt u uw zoon laten lijden en sterven aan het kruis. Als een graankorrel die de grond ingestopt is om te sterven, te ontkiemen en tot nieuw leven te komen. Heer God, we begrijpen er soms helemaal niets van. We kunnen het ons nauwelijks voorstellen, maar dat die woorden die we gelezen hebben, dat de boodschap die mocht klinken toch ja, iets mag doen ontkiemen in ons hart. Van besef hoe groot uw liefde is. Niet alleen voor ons persoonlijk, zoals we hier nu zitten of thuis verbonden zijn. Niet alleen maar voor de mensen hier in het dorp of in ons land, op dit moment, in deze tijd, maar voor al die mensen die ons zijn voorgegaan en al die mensen die nog zullen komen. Dat u onze redder, onze verlosser wilt zijn, dwars door de dood heen, opgestaan in een nieuw leven, een leven dicht bij u. Onvoorstelbaar, Heer. Daar kunnen we met ons verstand niet bij. Maar dat is nou net ook wat geloven wil zijn. Vertrouwen op uw belofte, op uw goedheid. Vasthoudend aan uw liefde. En dat ook mag helpen, Heere God, om zo in het leven te staan en die liefde ook weer te laten uitdelen naar de mensen om ons heen. Heel in het klein. Of misschien wel groter, heel dichtbij, of misschien wel verder weg. Dank u wel, Heere God, dat u ons daar ook voor wil gebruiken, ieder op onze eigen plek, met onze eigen gaven en talenten. Dat wij mogen zijn voor de ander, wie die ander ook is en waar die ander ook vandaan komt. En dat we door het laten zien van die liefde, Heere God, ook mensen, ja, mogen, dat ook mensen aangeraakt mogen worden, nieuwsgierig mogen worden naar wie u bent en wilt zijn in het leven van een mens. Heer, zo danken we u voor deze dienst, waarin dat ook opnieuw weer mocht klinken, dwars door alles heen, in muziek, in woorden, in het gezang, in het gebed. En dat we zo ook bemoedigd weer voorwaarts mogen gaan, een nieuwe week in. Uitkijkend naar de mooie dingen die er ons te wachten staan. En die we mogen gedenken en vieren en beleven. Ongetwijfeld zullen er ook dingen zijn waarvan we nog geen weet hebben. Gelukkig maar. Maar we kunnen wel ook weer te maken hebben met zorgen en problemen in ons eigen leven die ons onzeker maken, maar dat dan ook uw liefde en uw nabijheid voelbaar en merkbaar mag zijn. We denken aan hen die verdriet hebben en rouw dragen, soms nog maar heel kort en soms ook al een hele lange tijd. Dat we uw nabijheid mogen ervaren daarin. We bidden nu voor de mensen hier in het dorp, in de omgeving, van wie we misschien niet eens weten wat er achter de voordeur speelt. Maar dat we ook voor hen bidden om uw kracht en uw nabijheid. We bidden nu voor de wereld waarin we leven, eerst ons eigen land, waarin ja, ook zoveel gaande is. Zomaar op straat lopend kan je dus blijkbaar wat gebeuren. En de schrik slaat je om het hart. in wat voor wereld leven wij. Maar laat toch steeds weer, Heere God, glimpen van uw koninkrijk zichtbaar mogen worden. Juist ook dwars door alle narigheid en ellende heen. Dwars ook door alle perikelen heen die er zijn bij hen die verantwoordelijkheid dragen. We bidden u om wijsheid, om kracht. En ook dat zij zich mogen gaan ervaren voor het eerst of opnieuw dat... Ja, dat het niet zijdemachtigen zijn, maar dat u het uiteindelijk bent. En zo bidden we dat ook voor de machthebbers en verantwoordelijke mensen die regeren in deze wereld. En we bidden dat dwars door dat alles heen uw vrede mag neerdalen. Daar waar mensen elkaar naar het leven staan, Rusland en Oekraïne, Israël, de Gaza en de Libanon en alles daaromheen. In Afrika en Zuid-Soedan, waar ook zoveel gaande is. Mensen die getroffen worden door natuurgeweld. We noemden het al, daar in Zuidoost-Azië. Waar zoveel mensenlevens ineens zijn afgebroken. We bidden om uw vrede. Dat uw vrede neer mag dalen. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Die ons, waar we naar uit mogen kijken en we bidden u. Kom toch spoedig terug, Heer Jezus. Zo leggen wij ook in een moment van stilte de dingen voor uw troon die wij op ons hart meedragen. En samen bidden we de woorden die de Heer Jezus ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven en daarna zingen we als slotlied 978 vers 1 en vers 4. Aan u behoort, o Heer der Heren, de aarde met haar wel en wee. 978 vers 1 en 4 na de collecte. Zo gaan we weer van hier, we gaan weer onze eigen weg naar de plek, naar de plaats waar de Heer ons leidt. En in dat alles en door dat alles mogen wij ons gedragen en geleid weten door de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de nabijheid van de Heilige Geest is en blijft met u, met jullie allen.